Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Dit is New Business Radio.
Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is New Business Radio Live.
Mantelzorg, we doen het steeds meer. Wat is de rol van de werkgever? We duiken in de fascinerende wereld van verkeersborden. Wat is dat voor business? Nou, daar ga je vandaag alles over horen. Kan vrijwilligerswerk helpen bij het behouden van jouw medewerkers? We vragen het aan de mensen van Hilterman. En natuurlijk hebben we weer een Inspire Top 3 met ondernemer Sanneke van der Pas. En we zijn bijzonder blij dat je luistert naar New Business Radio Live.
New Business Radio Live wordt mogelijk gemaakt door e-boekhouden.nl.
In Nederland combineert 1 op de 4 werkende een baan in de mantelzorg. En toch blijft het op veel werkvloeren een onzichtbaar thema. Hoe kan dat? En belangrijker nog, hoe zorgen we ervoor dat mantelzorg geen verborgen last is, maar een erkend onderdeel van goed werkgeverschap? Te gast is Hein Witgen. Hij is development manager van Fellow. Hein, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Eerst maar eens even beginnen, want iedereen heeft er wel van gehoord natuurlijk. Maar altijd handig voor het gesprek om scherp te krijgen. Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is eigenlijk als je voor een ander zorgt. Dat kan een naaste zijn, kan je ouders zijn, kun je buurman zijn, kan iedereen zijn.
Oké, en zorgen voor je eigen kinderen, valt dat er ook onder?
Dat valt er in principe niet onder. Tenzij het kind een bepaalde stoornis of handicap heeft.
Oké, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen als je meer doet dan wat er normaal van je verwacht wordt.
Ja, absoluut.
Grofweg. Alright. Hoe ver zat ik er vanaf? Op 1 op de 4? Ik heb namelijk ChatGPT gevraagd hoeveel het is. En die zei nou 1 op de 4. Toen zei ik, geef me je bronnen. En toen kwam hij met 2 bronnen die elkaar tegenspraken. Dus ik weet het eigenlijk niet.
Nou, het is inderdaad 1 op de 4.
Ah.
En in de zorg, en ook in het onderwijs, is het 1 op de 3.
Oh, meer nog zelfs. Ja. Waarom is het daar meer?
Het is te herleiden naar de mensen die toch wel een bepaald empathisch vermogen hebben. Veel vrouwen op de werkvloer voelen zich ook vaak verantwoordelijk. En vaak heeft de rol van de familie ook een dusdanige druk. Want jij komt uit de zorg, jij komt uit het onderwijs.
Ja.
Dus
ja.
Kun jij dat even regelen? Want je hebt er verstand van.
En zie je ook dan, maak maar even de aanname, dat vrouwen meer aan mantelzorg doen dan mannen? Of is dat netjes verdeeld?
Ja, je ziet inderdaad dat meer vrouwen mantelzorger zijn. Maar dat is natuurlijk een beetje de maatschappelijke rol. Maar je ziet ook gewoon genoeg mannen
die
met hetzelfde probleem rondlopen.
Ja. En als dat nou allemaal geen probleem was, dan stonden wij hier niet. Dus waarom moet er iets gebeuren? Waarom moeten we daar aan de slag vanuit het bedrijfsleven, vanuit organisaties?
Nou, je ziet voornamelijk dat de werknemer gewoon een bepaalde manier van stress ervaart. Vaker ziek is, kort lontje heeft, productiviteit gaat naar beneden en uiteindelijk ook te maken gaat krijgen met vage klachten.
Aha.
Mantelzorgers weten vaak gewoon niet dat zij mantelzorger zijn. Waardoor uiteindelijk mensen uitvallen. Dat kost enorm veel geld en ook tijd. En de werkgever probeert eigenlijk sinds al een aantal jaren heel flexibel zich op te stellen. Terwijl juist bij de rol van een mantelzorger je juist die ondersteuning nodig hebt. Zodat je eigenlijk aan het werk kan blijven.
Ja, nou zijn er volgens mij ook regelingen voor. Volgens mij is er ook speciaal zorgverlof en dat soort dingen. Heeft dat nou nut? Werkt dat?
Ja, in verschillende situaties kan dat heel erg goed helpen. Maar vaak helpt het juist misschien net niet.
Want?
Als je bij tijds bent. Vaak is een verlof een curatief ding. En je moet eigenlijk preventief werken. Dus als men op de werkvloer al eerder in de gaten heeft van er speelt een mantelzorgvraagstuk, kun je daar veel beter op inspelen. Waardoor die persoon de productiviteit verhoogt of in balans blijft, minder stress ervaart, in de energie blijft. En zodat hij dat zorgverlof ook niet nodig heeft.
Ja.
En op het moment dat mensen een zorgverlof nodig hebben, ja, dan heb je ook een probleem, want dan gaat die misschien wel nog meer zorgen.
Ja, ja, ja. Okay.
Dus ook daarin die ondersteuning is extreem belangrijk.
Ja. En ik hoor je dus zeggen, hè, want ik stel me dat voor, je hebt een baan, laten we zeggen, je werkt 4 dagen in de week. Daarnaast worden je ouders minder goed of beginnen te dementeren of je vader of je moeder is gevallen. Meestal is er een soort van aanleiding voor en dus ga je meer zorgen. Dan zou ik denken, ja, oké, dan krijg je dus gewoon meer te doen. Los van dat je meer zorgen hebt, maar ook meer te doen. Maar het is niet alleen maar dat je meer te doen hebt, maar het is ook de combinatie van die twee die volgens mij ingewikkeld is. Hè? Want je moet je werkende leven gaan samenbrengen met je mantelzorgleven.
Ja, zeker.
En het is niet zo dat dat allemaal op vrijdag vanaf 2:00 middags tot 4:00 avonds is.
Nee, het is inderdaad, dan heb je mogelijk nog ook een gezin. Of je bent vaker komt ook scheiding vaak naar voren. Hè? Dus dat maakt het ook nog wel complex. En dan hebben we eigenlijk puur over wat we overdag doen. Maar de impact van 's nachts, als je slaapt, of dat je niet slaapt, dat je aan malen bent.
Ja.
En dan de volgende ochtend ben je veel moe. Weinig energie, stress, kort lontje. Dus dat is eigenlijk een lemniscaat van heel veel problemen bij elkaar. En dan krijg je dus stress in botten, spieren. Je komt bij de huisarts, vage klachten. Dus het kan heel snel oplopen.
Ja.
En dan heb je eigenlijk iemand nodig die ervoor kan zorgen van dat hij die signalen herkent op de werkvloer. Maar ook daarbuiten. En dat hij tegen jou gaat zeggen, hey, je doet wel heel veel. Maar moet jij dat ook allemaal alleen doen? Zijn er geen mensen bij jou in de omgeving die ook die zorgen over kunnen nemen?
Ja. Ja, want het ingewikkelde lijkt mij, als ik jou zo hoor, dan denk ik, mensen hebben vaak zelf niet door dat ze mantelzorger zijn. Die doen, ik zorg een beetje voor mijn moeder of ik doe dit of ik doe dat.
Ja.
Maar niet plakken er niet echt sticker op.
Nee.
En werkgevers weten vaak niet dat het aan de hand is.
Nee, zeker niet. Nee,
dat is voor ellende natuurlijk.
Ja, 71% van de leidinggevende, lijnmanagers, die hebben vaak gewoon niet in de gaten wat mantelzorg is. En hoe dat tot uiting is.
Ja, nou, we gaan het even checken hier in de studio. Want we hebben 2 mensen die ook bij een organisatie werken. Laten we maar eens even bij Jacques Godijn beginnen. Je bent directeur van de HR-groep. Jullie zijn van de verkeersborden. Daar gaan we het zo over hebben. Maar je bent dus ook de baas van een bedrijf.
Ja.
Als je dit hoort, denk je dan, daar hebben we nog wat te doen. Of denk je, nee, dat hebben we allemaal goed gefixt.
We zijn er wel goed mee bezig. Maar het is heel herkenbaar. We hebben 120 man in dienst. En daar komt dat wel regelmatig voor dat iemand het achter zich houdt en dat thuis allemaal netjes regelt. En dan in één keer klachten heeft en dat meestal werkgerelateerd lijkt. Maar over het algemeen zeggen we dan, misschien is er thuis ook iets aan de hand. En dan is het heel goed om bij elkaar te zitten en te kijken of dat ook echt zo is.
Ja, ja, en dan moet je dat gesprek met elkaar kunnen voeren. En dan moet iemand ook durven zeggen, ja, mijn moeder is slecht. En dat is natuurlijk ook een onderwerp waar je vaak mensen moeilijk vinden om over te praten.
Ja, het ligt heel gevoelig. Ja. Het is ook wel privacy. Hè? Dat is tegenwoordig ook het ding waar je natuurlijk heel erg tegenaan loopt. Van mag je het wel vragen?
Ja.
Maar goed, er zijn technieken voor ook om dat los te krijgen. En dan wel met elkaar een oplossing te bedenken.
Ja. Hanna, hoe zit dat bij jullie? Want jij houdt je ook nog eens een keer bezig met de duurzaamheidskant van Hilterman.
Ja. Ja.
Dit valt er ook onder, toch? Het is goed werkgeverschap.
Ja, precies. Zeker. Dat is een van de belangrijke onderwerpen die jij ook hebben aangestipt nu waar we aan willen werken. En HR is daar al langere tijd mee bezig. Ook met, niet specifiek mantelvoort, maar budgetcodes bijvoorbeeld. En willen preventief medisch onderzoek gaan doen bijvoorbeeld. Dus er zullen dus ook soort vraagstukken ook in voorkomen.
Ja.
Ik denk wel dat bij ons sowieso de lijntjes zijn altijd heel kort. Dat mensen een goede relatie hebben met de manager. Dus dan hoop je dat die dingen naar voren komen. Maar ja, dat is dan ook wat je dan vaak ziet dat dan te laat gebeurt, denk ik.
Ja.
Bij ons tot nu toe hoop ik nog niet veel voorgekomen. Niet dat ik heb je gezien in ieder geval. Maar het is wel iets om echt bovenop te zitten. En daar willen we ook de komende jaren echt aan werken. Om dichter bij de werknemer. Om te zien wat die ook echt nodig hebben.
Ja. Heine, we hoort het al een beetje langslopen. Hè? De relatie tussen de leidinggevende en de medewerker. En of dat gesprek daar plaats kan vinden. Is dat een van de succesfactoren of je zou kunnen zeggen faalfactoren?
Ja, absoluut. Op het moment dat je een leidinggevende of een manager hebt die ook empathisch is, de kennis heeft over mantelzorg, dan werkt dat absoluut mee in het geheel. Alleen helaas, wat ik net al zei, ongeveer 71% weet vaak niet wat dat direct inhoudt.
Nee. Hoe helpen jullie er hierbij vanuit Fellow? Want nou ja, het is duidelijk, we hebben een uitdaging met z'n allen. Ja. Nu gaan we dat natuurlijk even oplossen in een paar minuten.
Ja, nou laten we dat doen. Het begint eigenlijk bij bewustwording. Dat zeiden we met z'n vieren wel. Heeft er namelijk te maken dat wij eigenlijk voor zorgen dat alle content en alle communicatiemiddelen gewoon voorhanden zijn, die zij dan in de organisatie kunnen delen. Mm-hmm. Daarnaast hebben we allerlei tools en middelen zoals e-learnings, workshops, inloopspreekuren, waarbij mensen dus binnen kunnen komen. Dat kan online zijn of offline.
Oh, dan komt er iemand van jullie die komt als een soort spreekuur. Kan je gewoon bij een iemand die er verstand van heeft. Want jullie hebben daarvoor doorgeleerd. Kan je langskomen en zeggen, joh, ja, ik weet het allemaal niet meer.
Ja, inderdaad. En begin vaak met kleine vragen. En dan zit er een oerwoud aan vele andere vragen achter. Maar laten we dan eerst klein beginnen.
Ja.
En voornamelijk is het ook dat de organisatie, die hebben niet alleen maar mantelzorg. Die hebben ook vaak, wat je net al in de keurig zei, budgetcoaches en heel veel thema's. En wij zorgen er eigenlijk voor dat binnen dat jaar wij elke keer maar in de lucht komen. Wij zijn dan aan zet om binnen de organisatie te laten zien dat jullie als organisatie de goede werkgever zijn om dat thema mantelzorg meer te borgen in de organisatie. Ja. En aan de andere kant proberen wij dus eigenlijk via die werknemer de hulp te bieden. Dat kan eerst op kennis zijn, webinars, e-learnings. Maar uiteindelijk is het gewoon dat mensen vrij moeten zijn om die vraag te stellen die hen zo bezighoudt. En dat dat kan een hele lange traject worden, maar het kunnen ook een paar uur zijn.
Ja. Ja, en eigenlijk zeg je, wij hebben het allemaal al uitgedacht, uitgeprobeerd, gekeken wat er werkt, wat er niet werkt. Ja. Dus alle, nou ja, normaal zou je zeggen, oké, we moeten even zorgen dat we iets van communicatie doen intern, zodat iedereen snapt wat er is. Dan moet je normaal gesproken een HR-collega of wie dan ook, of een vertrouwenspersoon, die moet je gaan opleiden, zodat die überhaupt verstand heeft van het onderwerp. En jullie zeggen eigenlijk, dat mag, maar dat hoeft niet. Je kunt ook gewoon ons bellen.
Ja, inderdaad.
Zo, dat is makkelijk.
En wat voornamelijk dan belangrijkste is dat we dan samen ook gaan kijken, oké, hoe kunnen we er dan voor zorgen samen dat die kennis ook in de organisatie landt. Dus zul je uiteindelijk ook mensen in je organisatie gaan krijgen die de kennis gaan overnemen over het stukje mantelzorg. Dat het niet altijd vanuit ons komt, maar dat het eigenlijk ingebed gaat worden, dit thema in de organisatie. Je zei het net heel graag.
Dus jullie doel is niet om de rest van jullie leven bij een organisatie te blijven, maar jullie zorgen eigenlijk voor dat je een soort vliegende start hebt. En daarna kunnen allerlei collega's langzaamaan zich het onderwerp eigen maken, gesprekstechnieken eigen maken enzovoort.
Ja, in ieder geval als die basis er maar is. Hè, die specialistische zorg voor die mantelzorg, die zal altijd of bij ons of bij iemand anders zijn. Maar het voornamelijk wat je net heel mooi zei, hè, het ligt heel vaak bij HR. En HR zegt ook heel vaak tegen ons, ja maar Hein, het moet niet bij ons liggen. Het moet breed gedragen worden in de organisatie. Dus op het moment dat we ook mensen gaan helpen, of die mensen die een bepaalde passie hebben voor dit thema, ja, die gaan we dan helpen om het goede gesprek te kunnen voeren, signaleren, misschien wel eens een keer in de toekomst een workshop intern te geven. Ja, en dan blijft dat geborgd. En dan heb je niet constant elke keer fellow, maar dan groeit het van onderaf naar boven.
Prachtig. We spreken jou nog in de rest van de uitzending natuurlijk, want je bent gezellig hier in de studio. Als je nou meer informatie wil hebben en je denkt, hé, maar dat fellow, dat helpt, dat klinkt als iets waar ik niet weer heel veel tijd aan kwijt ben, maar dat ik in ieder geval snel van start kan. Fellow.nl, simpeler is het niet. En dan gaan wij naar de verkeersborden.
Wat zijn de nieuwe innovaties van bedrijven? En hoe zijn die ontstaan? Nieuw business.
We rijden er dagelijks langs, vaak zonder erg bij stil te staan, hoe gek het ook is. Verkeersborden. Maar hoe relevant zijn ze nog in een tijd waarin je navigatiesysteem, en eigenlijk ja, als ik in mijn auto rij, zie ik overal precies hoe hard ik er mag. En anders vertelt mijn smartphone het wel. Of anders zegt mijn auto wel dat ik te hard ga. Dat doe ik natuurlijk nooit. Maar wat gebeurt er dan als we daar volledig op zouden vertrouwen? En je zou al die verkeersborden wegdenken. Kan dat eigenlijk? Nou, we gaan dat allemaal horen wat alle veranderingen en innovaties zijn op dit prachtige vakgebied. Te gast is Jacques Godijn. Hij is directeur van de HR-groep Streetcare. En expert in die bewegwijzering, verkeersmanagement, nou, al dat soort dingen. En ik zag ook al, ik had stiekem even op de website gekeken, Jacques, dat jullie ook prachtige duurzame alternatieven hebben voor verkeersborden van hennep geperst. En allemaal, we gaan het misschien ook nog wel over hebben. Maar eerst maar eens even naar jullie zelf. Als ik rij over straat, door een dorp, stad, een snelweg. Welke borden zijn van jullie?
Oei, dat zijn er wel heel veel, denk ik.
Ja, echt waar?
Ja, daar zijn we ook trots op. We hebben wat overnames gedaan, dat scheelt. Maar de fysieke borden langs de weg, die zijn er de komende 80 jaar nog wel.
Okay.
Volgens onderzoeken.
Ja.
Maar de digital twin, dat is waar het nu om gaat qua innovatie. Want we hebben gewoon naast het digitale ook de fysieke borden nodig. En vervolgens weer een digitale versie van dat fysieke bord.
Ja.
Dus je kunt beide naast elkaar laten bestaan. En dat heeft te maken met aansprakelijkheid.
Oh, vertel.
Nou kijk, er gebeurt een ongeluk ergens.
Ja.
Hopelijk niet. Maar als het gebeurt, dan kan de wegbeheerder is altijd aansprakelijk. Dus dat is Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeente, een waterschap. Of een aannemer het plaatst of een andere plaats, maakt niet uit. De wegbeheerder is aansprakelijk. Dan kan daar ergens in een digitaal systeem bijvoorbeeld 60 kilometer zitten. Maar op de weg staat 50. En dan kun je dus terugvallen op wat de auto heeft gedaan. Maar eigenlijk is het altijd het fysieke bord wat het uiteindelijk wint.
Okay.
Dus die mix moet gemaakt worden. En dat hebben we opgezet de afgelopen 10 jaar. Als eerste in de wereld. Daar zijn we ook wel heel trots op. En dat heeft nu veel navolging. En anderen doen dat ook. Dus dat is ook helemaal goed. En dat heeft te maken met die wetgeving vanuit Europa. En dat is een aantal jaar geleden besloten.
Maar even, want je gaat. Het is jouw dagelijks werk. Ik moet het snappen. Jullie hebben de verkeersborden op straat. Die kennen we allemaal al.
Ja.
Op een of andere manier komen ze in mijn auto terecht. Maar jij zegt, wij hebben een soort van kopie, digitale kopie gemaakt van al die borden die er staan.
Ja.
En daarom kunnen ze in je auto terechtkomen.
Dat klopt.
Digital twin heet dat dan heel mooi.
Dat heet zo mooi.
Ja.
Ja, er is altijd, er zijn camera-auto's die rijden iedere dag rond op het moment dat het licht en mooi weer is. En die doen dat voor het kadaster om alles te filmen wat er langs de weg is en ook de kwaliteit van de weg zelf. En daaruit hebben wij de beelden gehaald en de verkeersborden gehaald via een algoritme. Om zeg maar in een systeem, in een platform, connectie te maken met het navigatiesysteem.
Aha.
Dat is een samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En die hebben daar allemaal weer afdelingen waar ook Rijkswaterstaat onder valt.
Ja.
En die zeggen, wij willen die mix hebben met wat er eigenlijk gepland is. Volgens die navigatiejongens met allemaal digitale plannen. En er zijn ook dingen die gewoon echt alleen maar digitaal zijn en niet fysiek. Maar als er iets fysiek is, dan willen we weten om het te checken. Hoe dat op elkaar afgestemd is.
Ja, en nou heb ik net een nieuwe auto. En ik heb begrepen dat de systemen die daarin zitten, dat die nogal sterk beïnvloed zijn door de Europese wetgeving. Sterker nog, als ik mijn auto start en ik ga rijden, en ik stel je voor ik rijd te hard, doe ik natuurlijk niet. Dan gaat die piepen.
Ja.
En dat alle nieuwe auto's, daar moet dat tegenwoordig in zitten.
Ja.
Maar die data, komt die dan bij jou vandaan?
Deels niet, maar die wordt dus wel gecheckt. En dat is nu een verplichting. Dat die check er is met wat er buiten staat.
Ah, oké.
Ja.
Okay. Dus degene die mijn navigatiesysteem maakt, of als ik in Google Maps aan het rijden ben, die moeten checken met de echte database. Hier staan de verkeersborden. En sterker nog, dit is wat erop staat.
Ja.
Dat is degene die zeg maar de echte digital twin die jullie gemaakt hebben. En daar moet een check mee zijn.
Ja. En dan is er nog een verschil. Je hebt data die dus inderdaad in die auto landt. Maar er zijn ook auto's die dezelfde data op het moment dat je rijdt detecteert. Dus zitten er kleine sensoren of cameraatjes in die auto. En dat zijn steeds meer voertuigen die dat hebben.
Ja, ja, die zien de verkeersborden.
Ja,
ja.
Alleen je hebt wel eens een parallelweg van een provinciepad. En dan is er een andere snelweg of snelheid op de parallelweg. Maar die camera pakt dus gewoon maar net de hoek die die heeft. Ik heb dat zelf meegemaakt in Italië. Daar heb je op de snelweg 100 kilometer en de afrit is 40. Maar er staat ook een bord 40 letterlijk bij. Dat hebben wij in Nederland niet. Nee. Nog niet. Dat gaat wel komen, denk ik. Maar dan pakt hij af en toe die 40. En dan gaat hij in één keer op de snelweg terug naar 40. En dan denk je, oh, wat gebeurt hier? Nou, en dat is
oh,
dus,
maar remt hij dan ook af?
Remt hij ook af.
Oh, dat kan toch niet de bedoeling zijn?
En dat is waarom wij ook die data dan specifiek aan een wegvak koppelen. Want we weten wel op welke weg die zit. Dus dat hij dan enkel maar dat bord detecteert. Wat van toepassing is op de weg waarop je rijdt.
Ja. Geweldig, hè? Dan iets wat zo fysiek is als verkeersborden, wat jullie, ja, jullie legacy eigenlijk is, hè? Wat je al jaren mee bezig bent, dat wordt dan ineens, ook dat wordt digitaal.
Ja.
Wat betekent dat voor jullie business? Dus wat, want ja, als je dat eenmaal hebt, dan kan je daar natuurlijk weer van alles mee.
Oh ja, analyses maken is ons dagelijks ding op dit moment. Ja.
Zoals?
Er is een ISA, dat is dan ook voor die autonome auto's, die steeds vaker en vrij frequent van de band rollen met een groter pakket. Dus dat er steeds meer autonoom mag. Ja, er is wetgeving dat alle kruispunten moeten dusdanig ingericht zijn, dat dus eigenlijk ook met die sensoren en die cameraatjes in die auto in één zicht kan worden vastgesteld. Of als je van een 50 naar 30 kilometer gaat, dat dan ook de beboording er staat. Nou, dat is niet overal het geval. Het klopt niet altijd helemaal. Omdat we digitaal precies weten wat waar de bedoeling is vanuit die wegvakken, kun je dat laten doen. Dat doen wij 's nachts. Dus dan laten we bijvoorbeeld een gemeente als Amersfoort, was laatst. Laten we dan gewoon 's nachts dat hele programma er doorheen rollen. Dan zegt hij op 16 plekken van, joh, dan moet je even naar kijken of dat is niet goed of kan beter.
Oké, dus je kunt ook nog eens een keer aangeven waar de borden niet helemaal kloppend staan of waar er een bord weg is of gevandaliseerd.
Ja.
Wauw.
Dus het aantal verkeerskundigen in het verleden, en daar praat ik echt niet over heel lang terug, had je wel 2, 3, 4, soms wel 5 verkeerskundigen in dienst bij een overheidsinstantie. Die zijn dadelijk iets minder nodig. Ze zijn er ook niet zoveel meer. Dus dat komt ook nog wel uit.
Dat is toch een arbeidstekort, dus dat geeft niks.
Ja, exact. Ja. En dat kan digitaal voor een heel groot deel.
Gaaf. Nou hoorde ik laatst van iemand die in China is geweest, om te kijken hoe ver dat dan kan gaan. Hè? Dat als de Chinese taxichauffeur, ik zal vast niet overal zijn, maar dit was in een grote stad, dat hij voor een stoplicht op zijn telefoon zit. Die zit gewoon te WeChat of wat aan het bestellen of weet ik veel wat. En op het moment dat het stoplicht op groen gaat, krijgt hij op zijn telefoon door dat het groen is.
Ja.
Dat is echt Big Brother's watching you natuurlijk. Hè?
Is leuk, hè?
Maar gaan we die kant op?
Jawel, dat denk ik. Ik zeg altijd, het heeft een diepere laag. Wij zijn als mens eigenlijk niet meer in staat om heel veilig zelf te rijden door alle afleiding die we hebben qua indrukken. Dus volgens mij is die autonome auto straks veel veiliger als dat we dat zelf doen.
Ja. Ja.
Het geldt voor mij in ieder geval. Maar.
Ja. Het spannende is dan natuurlijk wel, dan moet hij niet midden op de snelweg ineens 40 gaan rijden. Want dat lijkt in jouw geval, ik hoorde net in het voorpraatje ook al iemand zeggen van mijn auto grijpt wel eens in. Hoe zit dat bij jullie? Hanna, heb jij een auto die soms ineens dingen doet waarvan je denkt, wat gebeurt er? Of mag je alles nog lekker zelf doen?
Nou, hij gaat wel afremmen voor met de voorganger. En bij een stoplicht gaat hij automatisch, zegt hij tegen mij, hey, je moet nu gaan rijden.
Oh ja?
Maar hij gaat niet specifiek afremmen als het...
Maar hij zegt wel, als het stoplicht op groen staat en jij zit een beetje naar buiten te staren omdat je een beetje aan het dromen bent, dan zegt hij, hallo, het is groen.
Ja, je voorganger gaat nu rijden, dus misschien moet jij ook wat doen.
Wauw, dat zit er bij mij nog niet in. Ja, een luxere auto dan ik. Ik dacht dat ik een luxe had. Hein, hoe is het bij jou?
Nee, inderdaad.
Heb jij wel eens iets geks meegemaakt?
Nou, we reden hier vanuit Eindhoven hier naartoe.
Ja.
En ik ben dan constant aan het wisselen en op de dashboard aan het kijken hoe hard ik moet rijden. En op een gegeven moment kom je dus in een situatie met flitspalen. Daar ben ik nog wel heel erg goed in. Allergrootste vrienden. Is het nou 30 of is het nou 50?
Ja.
En dan is het maar 40 rijden. En dan zie je je achterganger weer op je...
Ja, ja, die denkt, rij niet zo langzaam.
Ja, ja, inderdaad. Dus ik ben blij dat de duik op wordt gelost.
Ja, hè? Ja. Ja, die synchronisatie, die merk ik ook, die is nog niet altijd even goed. Ik moet op heel veel plekken zegt hij dat ik 30 moet, terwijl ik gewoon 50 mag rijden volgens de borden. Maar ja, dat gaan jullie allemaal fixen, dus dat is mooi.
Ja, gelukkig.
Laatste vraag over dit onderwerp, Jacques. Als jij nou verder in de toekomst kijkt, hè, wat met autonome auto's en noem maar op. Hoe speel je daarop in vanuit jouw bedrijf, wat er dan aan gaat komen? Want dat is nogal een enorme verandering die daar zit.
Ja, dat gaat deels organisch. Het gaat ook heel langzaam. Hè. We zijn een jaar of 10 geleden met dat digitale. Toen waren we veel te ver vooruit. Dat heeft ook best heel veel geld gekost. En ook misschien wel een beetje onnodig. Nu zien we dat de domeinkennis, zoals dat dan zo mooi heet, eigenlijk wel zo groot is dat we wel de leider zijn op dat gebied. Dus dat heeft wel wat gebracht. Maar ik denk dat het nog steeds een combinatie is. Een mens heeft ook behoefte aan fysiek iets. Het scheelt ook per cultuur. Ik liet me vertellen, in Frankrijk gaan we nou ook in Toulouse de data inventariseren met een partner en daar ook de borden uithalen. En daar zeggen ze, ja, er staan nog veel meer borden dan in Nederland. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, want het is hier al zo enorm veel. Maar dat heeft dan met de Franse cultuur te maken, dat ze zo trots zijn op wat ze allemaal hebben gedaan, dat alle namen die worden groot neergezet. En die bruine borden, hè, dat is heel herkenbaar voor toerisme. Nou, dat is daar nog veel meer als dat het hier is.
Ja, weer een kasteel,
Dus er zal best werk blijven op dat gebied. Het is een niche, maar digitaal de aansluiting maken en daar het geld aan uitgeven vanuit de overheid, dat is wel de toekomst waar we mee gaan.
Gaaf om te horen dat iets waar je elke dag langs rijdt en nooit bij over nadenkt, dat daar weer zo'n hele wereld achter zit. Dankjewel. We spreken je straks natuurlijk, maar voor nu dankjewel. Als mensen meer informatie willen, gaan ze natuurlijk naar je website. Dan moet je even roepen wat het is.
Oh, info@hrgroep.nl.
ARGroep.nl. Nou, kind kan er wel eens doen. Wij gaan straks naar de Inspire Top 3 met Sanneke van der Pas. Dat hoor je zo.
Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
Waar vind jij nieuwe inspiratie? Welk boek, podcast of film helpen jou bij jouw business? De Inspire Top 3. Vandaag hebben we te gast Sanneke van der Pas. Ze is oprichter van uitgeverij Billy Bones en voorzitter van Entrepreneurs Organization Nederland. En we hebben haar aan de lijn. Sanneke, leuk dat je er bent.
Ja, dank. Leuk dat ik in de studio mag komen.
Ja, eerst maar even over Entrepreneurs Organization Nederland. Want we gaan heel fijn met jullie samenwerken. Dat is leuk, leuk om even met de wereld te delen. Wat is dat voor club?
Ja, Entrepreneurs Organization Nederland is eigenlijk onderdeel van IO Wereldwijd. Een globale organisatie waar in totaal 19.000 ondernemers inmiddels lid zijn. Heb je meer dan 1 miljoen omzet en vind je het fijn om met andere ondernemers te sparren, dan kun je daar lid van worden. In Nederland hebben we bijna 400 ondernemers. Daarvan zijn er 300 lid van IO. En 100 volgen een accelerator-programma om je door het miljoen heen te krijgen.
Ah, die zitten er nog net onder. Oké.
Okay, die zitten daar net onder, ja.
Oké, ik moet in het accelerator-programma. Dat is wel duidelijk.
Nou, heel graag.
Ja, ja, nou, kom gezellig bij jullie buurten. Wanneer en waar vind jij tijd voor inspiratie en verdieping? Want ja, je hebt je eigen uitgeverij en ben je ook nog voorzitter van de Entrepreneurs Organization Nederland. Ja. Dus je bent druk zat.
Ja, eigenlijk inspiratie vind ik bijna overal. En dat klinkt heel makkelijk, maar na de ene keer is het met een goed stuk hardlopen. Zonder oortjes in, maar gewoon in de natuur. Dan laat ik mijn gedachten de vrije loop gaan. Dan krijg ik heel veel inspiratie. Maar ik krijg ook ongelooflijk veel inspiratie van alle ondernemers waar ik mee spar bij IO. En het zit vaak in hele onverwachte momenten. Een gesprek bij de lunch met iemand. Een podcast die je hoort. Een toevallige voorbijganger waarmee je praat. Er zijn zoveel momenten om geïnspireerd te raken.
Ja.
En ja.
Oké, okay, nou, we gaan naar jouw top 3. En dan beginnen we zoals altijd natuurlijk bij
nummer 3.
Nou, wat staat er op nummer 3, Sanneke?
Nummer 3 staat voor mij het ondernemersoog. En het ondernemersoog, toevallig een podcast van IO, wordt gemaakt door Jente Kater, Marlijn Mazerak en Daniel Mulder. Alle 3 ondernemers. En zij behandelen eigenlijk in iedere aflevering een dilemma dat ondernemers bezighoudt. En dat behandelen ze en bekijken ze vanaf verschillende kanten. En voor mij super inspirerend, want het is altijd heel erg dicht bij wat dicht bij mij ligt. Altijd zaken die bij mij ook spelen of bij mij kunnen spelen. En super inspirerend om van mensen te horen.
Het ondernemersoog, hartstikke goed. Ik heb hem genoteerd.
Ja. Nummer twee,
Morele Ambitie, de podcast. Is heel anders. Rutger Bregman ken je wellicht?
Ja, zeker.
Anna Gimbrere heeft de podcast voor haar rekening gehouden, De Morele Ambitie. En zij gaat eigenlijk per aflevering in gesprek met iemand die zich volledig focust op het beter maken van de wereld in een specifiek gebied. En dat geeft hele mooie, interessante, lange gesprekken op. Ontzettend goede journalisten met topondernemers vind ik, zoals Jaap Korteweg, vegetarische slager, Jacqueline van den Ende, maar bijvoorbeeld ook prinses Laurentien. En dat inspireert me enorm om echt te denken van, hey, waar wil ik nou het verschil maken?
Leuk, ja, leuk. Ik ken hem nog niet, dus die gaat bij mij op het lijstje. Ja, het is toch tijd voor tromgeroffel.
Nummer 1.
Ja, nummer 1 is een boek. Eigenlijk begon dat bij dat ik hem een keer hoorde spreken in Singapore dit jaar. En dat is Mogadat. Ik weet niet of je hem kent.
Nee.
Mogadat is een man uit Egypte. Heeft 30 jaar bij Google gewerkt. En inmiddels grote spreker en schrijver. Hij heeft een podcast, Slowmo, maar het boek wat ik aan wil halen heet Scary Smart. En het gaat eigenlijk over AI en over het feit dat we op een kritiekpunt staan in de relatie die wij als mensheid hebben met AI en hoe we daarmee om moeten gaan. Als ondernemer, als collectief. En dat inspireert mij enorm om na te denken op wat voor manier ben ik ermee bezig en welke invloed kan ik erop uitoefenen. En willen wij erop uitoefenen?
Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat het voor jou, ik zit er zelf ook wel eens over na te denken. Ik heb nu 4 boeken geschreven, maar A, komt er een volgende? En B, wat ga ik met AI doen? Dus wat ga ik nog zelf doen en waar ga ik me bij laten helpen? Vind ik wel spannend.
Ja, zeker spannend. Dus die hele ethische discussie is nu ook heel erg belangrijk. Hè? Wat hij zegt, en dat is wel mooi, het gaat niet over het technische aspect, maar juist welke competenties moeten we nu goed ontwikkelen. Want wat we erin stoppen is uiteindelijk een reflectie van hoe we als mens zijn. Dus ja. Kritisch denken, creativiteit zijn nu heel belangrijk om dit tot een goed einde te brengen, zeg maar. Hè? AI kan heel veel kansen bieden of het kan onze grote bedreiging worden.
Ja. Nou, super spannend allemaal. Wat wel leuk is om te delen, vind ik nog, Sanneke, is dat de leden van de Entrepreneurs Organization Nederland regelmatig deze Inspire Top 3 zullen gaan verzorgen. Dus jij en jouw fijne collega's van het bestuur, die zullen natuurlijk leuke mensen bij ons aanleveren. Die zijn natuurlijk allemaal leuk, maar voor ons extra
allemaal leuk.
Allemaal leuk.
Ja, en ik denk dat daar heel veel mooie inspiratie top 3'tjes uit zullen komen. Zeker weten.
Ja, nou, daar heb ik ook geen enkele twijfel bij. Zeker niet gezien jouw mooie top 3. Ik dank jou zeer. Je hoorde Sanneke van der Pas van uitgeverij Billy Bones. En dat is altijd leuk, want ja, als mensen moeten het de mensen ook een beetje makkelijk maken. Hè. Als ze meer willen bij weten over jouw uitgeverij, waar moeten ze dan naartoe?
www.billybones.nl.
Nou, kind kan er was doen. Dankjewel, Sanneke. Tot een volgende keer.
Dankjewel.
Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
Ja, gaan we nog eventjes hier napraten in de studio. Ik zit even te denken. Oh, welke blijft er hangen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Jacques, deze drie. Ik zal ze nog even herhalen. Podcast De Ondernemershoog. Podcast De Morele Ambitie. Of het boek Scary Smart over AI. Waarvan denk jij van, nou, die ga ik luisteren / lezen?
Nou, beslist De Morele Kompas. Anders Jan Breger doet dat zo fantastisch.
Oh, je
zoals
ken
ooit bij
hem
ons ook. Ja, ja, echt. Die is echt fantastisch.
Oké. Okay. Dus jij slaat die spijker nog even een stuk dieper erin. Van dit is echt...
Ja, maar zij doet dat zo goed. Zij is zo menselijk en zo warm. Maar ook heel veel kennis heeft ze. En ze bereidt dat goed voor. Dus ik vind het altijd echt indrukwekkend.
Ja, cool. Hanna, wat resoneert er bij jou?
Ja, Scary Smart in de AI.
Ja?
Echt super spannend wat er allemaal mee kan en hoe dat zich ontwikkelt.
Wat doe je er zelf al mee? Ben je er al mee aan het klooien, experimenteren?
Ik moest tegen mijn zoon zeggen vanmorgen dat hij niet zijn boekverslag mag maken met ChatGPT.
Oh.
Snapte hij niet dat eigenlijk niet kon.
Okay. Okay. Ja, het grappige is dat heel veel opleidingen die scholen worstelen daarmee. En enerzijds, sommigen die zeggen juist nee, gebruik het juist wel. Want het is een tool en het zal in de toekomst zal je het ook gaan gebruiken. En anderen zijn juist heel erg niet daarvan. Dus het is een beetje maf, hè?
Ja, ik ben heel benieuwd hoe de school daarmee omgaat. Want voor mij is het echt een soort no-go. Net alsof je gewoon een samenvatting over gaat schrijven of iets van Wikipedia kopieert.
Ja.
Maar inderdaad, als je het slim gebruikt, is het misschien goed. Maar als je zelf er helemaal niks bij hoeft na te denken, dan heb je helemaal niks aan die opdracht.
Ja, maar mijn zoon doet een beetje tegenovergestelde. Die zit ondertussen op de HBO, dus die moet ook echt wel doen om weer een stapje verder te komen. Maar die vraagt ChatGPT, die geeft hij alle stof. Heeft hij de betaalde versie van mij voor nodig. Daarom belde hij mij. En vervolgens zegt hij, kun je een oefententamen maken? En dat werkt dus weer heel goed.
Ja.
Dus dat is grappig, hè? Ja. Dat is ook wel leuk voor de docenten. Die denken nu ook, oh, hoef ik dan niet meer zelf die vragen te bedenken? Nee, dat klopt. Nee, ik krijg gewoon vragen aan ChatGPT. Ja. Hein, het ondernemersoog, morele ambities, Scary Smart. Welke?
Ja, een beetje saai, maar het is echt AI.
Noem
maar
drie. Doen jullie daar al dingen mee binnen Fellow?
Op marketing en op sales zijn we al een aantal AI agents aan het integreren. En uiteindelijk is ook de vraag in het mantelzorglandschap met allerlei wet en regelgeving per gemeente. Dat is al heel veel bekend. Dus uiteindelijk kan het echt wel helpen in efficiëntie. Om die mensen nog sneller te kunnen helpen. In plaats van elke keer maar te moeten bellen naar een gemeente bijvoorbeeld. Kun je behoorlijk veel al vragen.
Ja.
Helaas zijn er ook bots die dan nog even te ver gaan. Dan vraag je van, kun je ook mijn vakantie plannen? En dan zegt hij bijvoorbeeld, dan moet ik me even naar vragen. We komen erop terug.
Ja.
Dus die onvolwassenheid. Maar wat we volgens mij met z'n vier ook detecteren is gewoon over 6 maanden. We zijn al zo ver dan. En dan heb je dat morele kompas ook nodig.
Ja, grappig dat het ene ook weer inhaakt op het andere. Dus,
wij zien ook wel dat de plannen van aanpak voor aanbestedingen makkelijker geschreven zijn door AI en hoger worden beoordeeld.
Oh ja?
Ja.
Ja? Ja, laten we ze toch alsjeblieft gebruiken om ons te helpen. En laten we oppassen dat we niet, de leuke taken juist weghalen. Hè? Het is een beetje, een beetje ook wat je ziet bij mantelzorg, kan ik me zo voorstellen. Hè? Dat er allerlei vrijwilligers zijn die leuke uitjes maken met mensen bij een verpleeghuis. En de verpleegkundigen die blijven met de rottaakjes over zitten. Dat kan ook niet de bedoeling zijn.
Nee.
Ja, grappig. Alright. We gaan naar het volgende item. En dan moet ik even zoeken. Daar heb ik vast een leuk jingletje voor. Ja, die heb ik. Kijk, dat is mooi.
Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
Ja, we gaan het hebben over vrijwilligerswerk. En dat is vaak veel meer dan alleen maar een beetje financiële bijdrage leveren vanuit een bedrijf. Het gaat om betrokkenheid, een inzet, een impact maken, handen uit de mouwen steken met je collega's. Maar ja, hoe inspireer je die collega's nou om daadwerkelijk mee te gaan doen? Want ja, die hebben het ook gewoon druk en misschien hebben ze in eerste instantie niet zoveel zin in, of vinden ze het een beetje spannend of een beetje eng. Nou, wat werkt en hoe zorg je dat het leuk en betekenisvol blijft? Daarvoor hebben we Hanna Witteveen te gast. Ze is ESG officer. Vroeger noemden we dat MVO en daarna duurzaamheid. Is weer de nieuwe naam, hè? Bij Hilton Man Lies. Fijn dat je bent, Hanna. Vrijwilligerswerk. Waarom zijn jullie het gaan doen? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, het is vrijwillig. Zoek het lekker zelf uit. Oh, sorry hoor. Moet ik wel de goede microfoon openzetten.
We zijn een paar jaar geleden begonnen om te kijken naar onze duurzaamheidsstrategie, dus MVO. Niet alleen kijken naar je eigen footprint verkleinen, of ook voor ons natuurlijk belangrijk de leasefloat. Hoe kunnen we die verduurzamen? Maar ook te kijken wat je voor je werknemers kan doen. En dan ook wat breder in de maatschappij en hoe je dat dus aan elkaar kan linken. En vrijwilligerswerk is super mooi, omdat als je samen een activiteit gaat doen, dat creëert echt de bonding in het team. Dus, maar wat ik bij onze activiteit ook erg leuk vond, is dat we juist mensen van allemaal verschillende afdelingen hadden, die elkaar misschien normaaliter niet spreken. En dan hebben we bomen geoogst bij ons in de buurt in Hoofddorp.
Okay.
We hebben met alle 4 uurtjes buiten gestaan met een hele kundige boswachter die ons van alles erover vertelde. En dat je dan met iemand van allemaal verschillende afdelingen toch samen iets moois doet. En aan het eind van de dag echt het resultaat ook vieren wat we hebben gedaan samen.
Ja, okay. Dus ik hoor jou zeggen, wij organiseren het eigenlijk als een soort kleine events. Er zijn ook bedrijven die zeggen, nou, we nemen het op in onze secundaire arbeidsvoorwaarden of tertiaire arbeidsvoorwaarden. En je mag per jaar zoveel vrijwilligerswerk doen. We wensen je veel succes. Maar dat doen jullie dus niet.
Dat hebben we ook.
Ook? Ja, en is het?
Ja, onze directie heeft bepaald vorig jaar dat iedereen kan 1 MVO-dag opnemen. Dus of 1 keer een hele dag of 2 keer 4 uur of hoe ze dat zelf willen inrichten. Kan je gewoon bij HR aanvragen. Natuurlijk met je manager checken.
Ja, er is gewoon een uurcode voor.
Ja, dan kan je gewoon dat werk gaan doen en kiezen wat je zelf wil. En proberen we ook een beetje linkjes te leggen van waar zou je dat dan kunnen doen. Maar het is ook wel erg leuk om dus gewoon samen een vrijwilligersdag te organiseren. Dus dat wil ik ook wel vaker gaan doen. En dan zie je toch dat sommige mensen hebben andere interesses. Dus we hebben nu boompjes geoogst en een volgende keer misschien iets bij een verzorgingstehuis. Of meehelpen met een sportevenement. De opties zijn eindeloos.
Ja, want hoe kies je daarvoor? Hè? Want je kunt natuurlijk inderdaad zeggen van, nou, we zorgen voor ieder wat wils voor de collega's. Je kunt ook naar je eigen bedrijf kijken en naar je strategie en je missie en je cultuur enzovoort. Ze me denken, oké, wat past daar dan bij? Hè? Ik weet dat ABN AMRO een paar jaar geleden heeft die deden van alles nog wat. En die hebben een paar jaar geleden gezegd, nee, het gaat bij ons alleen maar over de ontwikkeling van jonge mensen en kinderen. Dus daar focussen we op. En alle andere dingen, die doen we niet meer. Hoe maken jullie die keuze?
Sowieso de interesse uitvragen bij werknemers. Ik moet zeggen, ik had vorig jaar wat minder tijd hier aan te besteden dan ik had willen doen. Dus ik heb voornamelijk gekeken van wat is een evenement waar we al bij kunnen aansluiten. Ja. Dus vooral niet dat je het zelf het wiel opnieuw moet uitvinden om overal te gaan zoeken. Er zijn wel verschillende soorten platforms, et cetera. Maar ik heb een evenement aangesloten. Dat was een maand later toevallig. Dus daar konden we met een aantal mensen terecht. Dus dat kwam super mooi uit. Uiteindelijk denk ik van Hilterman heeft een grote link met sport. Dus we sponsoren veel sportverenigingen en sporters.
Damterdam loopt geloof ik ook. Hè?
Ja,
zijn jullie ook erbij?
Ja, ook een hele aantal mensen mee staan met een standje. Dus daar wil ik ook weer wat meer mee gaan doen. We hebben nu een link met de Dirk Kuyt Foundation. Die hebben over een aantal maanden hebben ze een run waar mensen aan kunnen meedoen. En ook gehandicapten. En die hebben dan begeleiding nodig. En voor het opzetten. En er zijn allerlei vrijwilligerstaken die daarvoor nodig zijn. Dus daar gaan we nu kijken van wie er interesse heeft om daaraan mee te doen. Dus dat is super mooi.
En hoe motiveer je dan collega's om daadwerkelijk mee te doen? Hoe pak je dat aan?
Nou, ik heb gemerkt dat als je alleen een mailtje stuurt of iets op het intranet zet, dat werkt minder
niet,
goed.
Nee.
Ja, voor mij werkt het beste om eigenlijk gewoon iedereen aan de broek te trekken.
Ah.
Zeg van, één iemand had zich opgegeven. Nou, dan praat ik met die collega's van die persoon. Die zeggen, oh, nou, die schrijft zich dan ook opeens in. Dus het is echt meer, je moet het echt een beetje promoten. Dus ik ben zelf ook nog lerende hoe dat het beste kan. Want dat kan de volgende keer wel beter. Dat we echt met een hele grote groep gaan met z'n allen. Dat lijkt me super.
Ja.
En meer teammanagers aanhaken. Dat die dat ook als, echt als team uitje gaan inregelen.
Ja, slim. Ja, tuurlijk. Nee, want als je samen vies worden of in de bos of in een boom. Ja, een boom klimmen is misschien een beetje
gevaarlijk.
Ja, is een beetje gevaarlijk. Moet je weer oppassen met je aansprakelijkheid. Krijg je dat weer, weet je wel.
Ja.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat goed werkt. Dat je samen nog iets goeds doet. Ik weet dat ik een aantal jaar geleden heb ik een ochtendje koffie geschonken in een verpleeghuis. En ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Met al die heerlijke oude mensen. Was in midden in Utrecht. Dus echt van die Utrechtse oude wijfies allemaal. En dan, en dan een beetje babbelen. En het wordt zo gewaardeerd. Het is heel bijzonder. Maar het is de waardering van de mensen waar je het voor doet. Maar voor jezelf is het ook. Je komt in een totaal andere wereld terecht. Waar je normaal, nou ja, ondertussen. Nee, mijn ouders zijn nog niet oud genoeg om daarin te zitten. Maar ja. Ik was sinds mijn opa in het verpleeghuis zat, toen 12 was, nooit meer in een verpleeghuis geweest. Dus je ziet ook weer wat andere dingen van de wereld.
Ja, het geeft enorm veel voldoening, denk ik.
Ja.
Je wint er zelf heel veel mee, buiten dat je die mensen natuurlijk helpt. En ik denk dat als je dat met collega's doet of andere mensen in het bedrijf, dat het alleen maar mooi is dat je elkaar daarmee helpt. En je bouwt echt wat op samen.
Ja. Want wat, ik bedoel, het is nog een beetje vroeg misschien, maar wat heb je gezien met de mensen die mee hebben gedaan, die inderdaad van verschillende afdelingen zijn? Wat zie je dan gebeuren tussen die mensen die elkaar, ja, ze werken voor hetzelfde bedrijf, maar ze kennen elkaar nog niet echt?
Ja, je ziet dan de mannen die gaan dan met hun schep op pad en met z'n drietjes het bos in en die zitten lekker te scheppen. En dus dat is gewoon super grappig om te zien hoe die dan samenwerken. En de andere mensen die dat dan misschien, die vinden het minder leuk om een buitenactiviteit te doen. Die hadden misschien liever wat anders willen doen, maar dat die dan toch gewoon echt samenwerken om dan een ander klusje te doen wat nodig is, behalve met die school. Maar ja.
Je zegt, we hebben de samenwerking gezocht met de Dirk Kuyt Foundation. Wat doen jullie samen met ze? Je maakt afspraken met elkaar ongetwijfeld van nou, dit is wat we kunnen en dit is wat je een beetje van ons kan verwachten.
Ja, eigenlijk dit was begonnen door een partner van ons. Die zei van, hey, zullen we samen iets doen? Zullen we samen dat sponsoren? Dus dat is een deel, is dan donatie. Maar dat is het mooie is dan dat zeg maar die salesmanager die daarmee kwam, die zei van, hey, maar kunnen we daar dan niet ook wat vrijwilligerswerk aan plakken? Dat je niet alleen maar een check geeft en dan doei.
Ja.
Maar dat we kijken van, hey, kunnen we daar met onze werknemers ook echt samen wat mee doen? En dit is natuurlijk een supermooi initiatief, wat ook redelijk bij ons in de buurt is. Dus we gaan kijken wat we daar dus de komende jaren dus ook echt aan kunnen bijdragen voor de verschillende evenementen die ze organiseren.
Ja, cool. Jacques, vanuit de HR-groep, doen jullie dit soort dingen?
Ja, wel.
Of denk je nu, we zouden dat moeten doen? Ik ook.
We zijn op Walibi geweest met z'n allen vorig jaar, maar heeft er ook mee te maken? Nee. Nee. Dit, wat ik altijd heel mooi vind bij ons bedrijf is dat we met heel veel jonge mensen werken die net 20 zijn, maar ook mensen die dat tegen de pensioengerechtigde leeftijd aanzitten en heel lang daar carrière bij ons hebben. Dus dat maakt dat er ook een enorme diversiteit is en ook wel opleidingsniveau. En dat geeft intern al wel dat je ziet dat mensen van jonge leeftijd graag met ouderen omgaan. En ouderen is dan natuurlijk relatief.
Ja, gewoon in dit onze geval. Leeftijd.
Onze leeftijd inderdaad. Ja, we kunnen er niet omheen draaien, Glenn.
Vijftigers.
Het is wat het is. De vijftigers. En die kan niet zeggen dat niet we veertigers. Want zo voelt het niet meer bij mij.
Nee.
Maar goed. Dus dan merk je dat wel. Maar ik niet in het bedrijf op die manier zo nog.
Nee. Nee, nou, dat ligt dus nog een grote kans voor je. Dat
zeker.
Heb je net gehoord. Ja. Heino, hoe is dat bij Fellow? Ja, jullie zijn natuurlijk al volledig al met wat je doet al maatschappelijk gericht.
Dat klopt, maar we hadden het net over inspiratie.
Ja.
Een stuk onthaasten misschien van alle dag. Lijkt me dit wel heel erg belangrijk om te doen.
Ja.
We doen het nu nog niet. Maar ik ga duiken in de auto.
Kijk.
En we bellen.
Kijk. Nou, helemaal kijk mooi. Hanna, zo werkt het dus, hè? Dit is gewoon wat wij doen hier in de studio. Mensen gewoon met elkaar in verbinding brengen. Ik zei het van tevoren, hè, toen we even voorbespraken, zei ik ja. Jullie denken dat jullie niks met elkaar te maken hebben. Maar ondertussen, straks gaan jullie naar buiten. En dan hebben jullie samen een ervaring gehad. En eigenlijk doe jij dat met dat medewerkersvrijwilligerswerk. Gebeurt dat natuurlijk ook.
Ja, zeker.
Dat mensen die eigenlijk denken van ja, jij bent van finance en jij bent van sales en jij bent van de operatie. Ja, ik bedoel, ik krijg wel eens een dossier door, maar dan zie je elkaar ineens.
Ja, je krijgt verbinding in het bedrijf.
Als mensen nou luisteren en eigenlijk de beide studiogenoten naast jou, links en rechts naast jou, Hein en Jacques. Wat zou je adviseren als je ermee wil beginnen?
Ik zou ten eerste zeggen, begin er gewoon mee. Zorg wel dat het gedragen wordt binnen het bedrijf. Dat het management dat ook wel goed vindt inderdaad.
Ja, dat is wel handig.
En maak vooral gebruik van de platforms die er al bestaan. Die evenementen opzetten of acties opzetten waar je bij aan kan sluiten.
Zoals?
NL Doet of NL Voor Elkaar. Okay. Een heleboel lokale organisaties ook. Bij ons in Haarlemmermeer heb je een aantal dat je daar gewoon bij aansluit.
En die nemen eigenlijk al heel veel gedoe uit handen. Hoef je niet meer. Dan kan je gewoon zeggen, oh, dat klinkt leuk. Daar kan ik bij aansluiten. Dus als jullie hebben gedaan met het bomen oogsten.
Ja, precies. Ja. Dan is het alles al geregeld en je komt daar aanzetten en klaar. Dus dat zo makkelijk mogelijk houden.
Dus eigenlijk hoeft het helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
Nee, maar dan is het toch nog wel ietsje
daarna
meer werk.
Wel.
Dan,
je moet
dan
wel zorgen dat de mensen komen. Ja.
Ja, dat is zeker zo.
Ja.
Wij wel doen is het organiseren van klassieke muziek concerten. En dat doen we dan met alle mensen vanuit het bedrijf. En vragen kunstenaars van zowel conservatoria als kunstacademies om in een thema met z'n tweeën samen te werken. En dan einde van het jaar een finale te organiseren. Wow. Dus dat doen we wel.
Oh, wat leuk. Ja. Wow. Dat kan Hiltman mooi bij aansluiten. Jullie hebben de verkeersborden en zij verliezen onder meer de auto's. Dus ja, en als we dan nog een beetje mantelzorg tegenaan gooien, dan komt het helemaal goed. Doen jullie zelf eigenlijk vrijwilligerswerk? Ben ik ook wel benieuwd naar. Hein?
Nee.
Nee? Jacques?
Nee.
Daar heb ik helemaal geen tijd voor met je drukke werk. Doe jij zelf vrijwilligers?
Ik kan bijna geen nee zeggen, maar ik doe voor de dierenambulance in Den Haag. Maar dan dus bij mij thuis moederpoezen met kittens verzorgen. Van één dag oud tot ze oud genoeg zijn om geadopteerd te worden.
En dat zijn moederpoezen die bezwangerd zijn en die niemand meer wil hebben. Die lopen dan een beetje over straat en komen dan bij jou.
Die zijn dan op straat gezet, super zwanger. Die worden dan opgevangen gelukkig door een bezorgde bewoner. En de dierenambulance komt ze dan ophalen. En dan komt ik eigenlijk bijna meteen ze ophalen als ze gecheckt zijn door de dierenarts.
Ja.
Dus vorige keer waren ze nog geen dag oud. Mama poes met 3 kittens. Dus.
Dat is ook een soort mantelzorg, zou je bijna zeggen, toch?
Ja.
Ja. Ja, want je moet wel komen op dat moment.
Ja, zeker.
Ja. Je kan niet zo zeggen, nou, ik heb over anderhalve week heb ik tijd voor je.
Nee, hier ben je ook wel elke dag extra mee bezig. En mensen zeggen ook, oh, wat mooi dat je dat doet, Hanna. Ik zeg, nou, het is eigenlijk een beetje meer voor mezelf. Want ik wil gewoon lekker met die kittens knuffelen.
Ja, en je hoeft niet... zorg jij er dan zelf ook nog voor dat die kittens weer goed thuis vinden ergens?
Nee, dat doet de dierenambulance. Oh, okay, dus op een gegeven moment breng je ze terug. Maar dan krijg je later wel weer foto's opgestuurd van de mensen. Dat je ziet dat die poezen hebben echt iets bijgedragen aan hun gezin. Met leuke foto's.
Ja.
Supermooi.
Ja, geweldig. Mooi. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie ook.
Ja, zeker. Absoluut.
Ja, het, wat ik vind wel interessant, hè? Want vooraf zei ik al van ja, jullie hebben niks met elkaar te maken. Hoe is dat nu?
Ja, nee, absoluut. We hebben met elkaar te maken. Die mantelzorg, dat is heel herkenbaar.
Ja. Ja. Uiteindelijk hebben we allemaal met elkaar te maken. En met die stichtelijke woorden laat ik u lekker naar de muziek luisteren zo. Dank jullie wel. Fijn dat jullie allemaal waren. Jacques Godijn, Hanna Witterveen en Hein Witgen. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. En op naar de volgende.
Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer. New Business Radio Live wordt mogelijk gemaakt door eboekhouden.nl.